Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Jesaja 50. We noemen nu Jesaja 50. En we zingen psalm 27 vers 3. Psalm 22 vers 1. Psalm 69 vers 13. En psalm 21 vers 6. Aan de orde van behandeling van de Heidelbergse catechismus is zondag 15. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Jesaja 50. En we zingen psalm 27 vers 3. Psalm 22 vers 1. Psalm 69 vers 13. En psalm 21 vers 6. En van de Heidelbergse catechismus wordt zondag 15 behandeld. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkaar zingen van psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig God bewoog, zijn vrije gunst en zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt, psalm 27 en daarvan het derde vers.
Thank you.
openen de schriften in Jesaja 50, Jesaja 50. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van ulieder moeder, waarmede ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat haar vis stinkt, omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed den hemel met zwartheid en stel een zwak tot zijn deksel. De Heere, Heere, heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. Hij wekt allen morgen, hij wekt mij het oor, dat ik hoore gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere, heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere, helpt mij, daarom word ik niet te schande, daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie, de Heere, Heere, helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? En zie, zij zullen allemaal als een kleed verouden, de mot zal hen eten. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God? Zie gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort, wandelt in de vlam van uw vuur, en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen.
Gemeente, aan de orde van behandeling is de 15e zondagsafdeling, zondag 15, die we nu met elkander willen lezen. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens De toren Gods tegen de zonde des ganse menselijk geslachts gedragen heeft. Dat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij, vraag en antwoord 38, onder de rechter Pontius Pilatus geleden, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zal bevrijden, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven ware, ja het, want daarom ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeente, willen wij met elkander een versje zingen ter inleiding op de prediking, Psalm 22 vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 22 vers 1. Gemeente, wij lezen nu nogmaals zondag 15 voor, vraag en antwoord 37, 38 en 39. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, dat hij met zijn lijders met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, ons genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden? Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeenten, we horen dan van geleden onder Pontius Pilatus, we letten op twee aandachtspunten, geleden naar ziel en lichaam, en in de tweede plaats gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden naar ziel en lichaam, gekruisigd onder Pontius Pilatus. Gemeente, in het Oude Testament was de tempel open, maar ook gesloten. Daar was het heilige en daar was het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen mochten zelfs de priesters, die toch geroepen waren tot de dienst in Gods huis, konden niet ingaan. Ze konden nooit blikken daarachter. Ze wisten wat daarachter was. Het was hen verkondigd vanuit het woord. Maar er was er één die mocht ingaan. Dat was de hoge priester. Op de grote verzoendag. Als er twee dieren waren. Het ene moest de woestijn in worden gezonden. Als een beeld dat de zonde van het volk weggedragen zou worden om in de woestijn te sterven. Het andere dier moest geslacht worden en daarvan moest nou door de hoge priester bloed gebracht worden in het heilige der heiligen voor het aangezicht van God, waar hij woonde te midden van zijn volk. En daar op grond van het vergoten bloed werd de zonde bedekt en werd de schuld vergeven, wilde hij spreken van boven het verzoendeksel af. Kinderen onder ons weten dat met de grote verzoendag gewezen wordt, en dat weten ook de ouderen, op het werk van de Heer Jezus Christus. De hele oud-testamentische offerdienst wijst ons heen naar het werk van de enige hoge priester. De Heer Jezus wordt de enige hoge priester genoemd naar de orde van Melchizedek, omdat de andere hoge priesters toch ook moesten sterven. Maar hij hoge priester is van eeuwigheid tot eeuwigheid, die één volmaakt offer zou brengen, het offer van zijn eigen leven, het offer van zijn eigen bloed, het offer van zijn eigen dood, wat hij gebracht heeft op de Goede Vrijdag. O gemeente, onzichtbaar voor de ogen van de mensen, aan de ene kant zichtbaar, want daar God dat Heer Jezus aan het kruishout hing, met uitgestrekte armen, aan het koud genageld, zodat zijn bitter lijden en sterven voor ieder zichtbaar was. Maar aan de andere kant, het wondere heilgeheim bleef verborgen voor de ogen van de mensen, dat hij inging als die enige hoge priester, om het volmaakte offer te brengen van zijn eigen bloed en zijn eigen leven en van zijn eigen lichaam, geleden en zielenlichaam, te sterven en in te gaan voor het aangezicht van zijn vader, om dat offer te brengen waarvan hij zal zeggen: het is volbracht. En waarvan de vader betoont op de paasmorgen dat hij het goedkeurt door zijn zoon op te wekken uit de dood. Misschien weten ook de kinderen wel dat op de Goede Vrijdag toen het voorhangsel in de tempel scheurde, van boven naar beneden. Nadat de Heer Jezus had gesproken, het is volbracht. En nadat hij de geest had gegeven en was gestorven, het voorhangsel scheurde in de tempel als een teken ervan dat de oud-testamentische offerdienst vervuld was door het offer door hem gebracht. En gemeente, bij de voorbereiding op de preek over zondag 15 las ik daar iets over. Dat als het ware in zondag 15, waar het gaat over het bittere lijden sterven van de Heere Christus. En waar het gaat over zijn kruisdood. Als het ware nu ingeblikt mag worden in dat heilige der heiligen. Een verse en levende weg gebaand. Iets van het heilgeheim ons geopenbaard mag worden. O de Heere, geven dat we in dat wondere heilgeheim, dat we er iets van mogen gaan verstaan en meer van mogen gaan verstaan. En dat we erin mogen delen door waarachtige bekering en door een waar geloof. Geleden, gemeente, aan de eerste plaats geleden naar ziel en lichaam. Geleden. Het valt ons op, gemeente, dat in zondag 14 gesproken is over de ontvangenis van de Heer Jezus en over zijn wondere geboorte. En dat in zondag 15 terstond wordt gesproken over zijn lijden. Maar zegt iemand, is er dan niet veel meer over het werk van de Heer Jezus te zeggen? Hij heeft toch niet alleen geleden, hij heeft toch ook gepreekt? Ja, gemeente, maar waarom heeft hij gepreekt? Dat vond toch zijn grond in zijn lijden. In zijn lijden, sterven en opstanding. Had hij dat niet geleden, was hij niet gestorven en niet opgestaan, hoe had hij kunnen preken? Wat hij kunnen preken van bekering en van vergeving? Maar de Heer heeft toch ook nog meer gedaan? Hij heeft toch zieken geholpen? Hij heeft toch duivelen uitgeworpen? Hij heeft toch dood het leven gegeven? Hij was toch met ontferming bewogen? Hij is toch de helper geweest van armen en van nooddruftigen. Hij weende toch met Maria en Martha. Hij hielp toch alle die in nood tot hem kwamen. Ik denk aan de woorden van Jesaja 63. Hij is zijn geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Ja, maar het alles was ook gegrond in zijn lijden. Hoe kon hij lijden, medelijden betonen, met ontferming bewogen zijn? Omdat hij zelf weet van het diepe, bittere lijden. Dat hij zelf weet van de vloek. Dat hij zelf ook weet van de verlaatheid aan het kruis en van de benauwdheid. Geleden, gemeente, dat is het fundament van al zijn werk. Dat is de grond van al zijn handelen. Van al de daden die hij verrichtte. Van al het spreken dat hij deed. Geleden. De toren Gods. Over de zonde van het ganse menselijk geslacht. Op hem geladen. Opdat hij voor de zijne. Het eeuwige heil zou bereiden. Gemeente. Wat is dat lijden geweest? Is dat alleen een lijden geweest op de Goede Vrijdag? Is dat lenige lijden geweest naar het lichaam? Nee, dat is een lijden geweest de ganse tijd van zijn leven op de aarde. Aan lichaam en ziel, zegt ons troostboek, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijn levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijn levens, de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijk gedrag geslachts gedragen heeft. Gemeente, het lijden van de Heer Jezus. Ach, dat begon al zo vroeg. Mag ik het zo eens zeggen? Dat begon eigenlijk al voor zijn geboorte. Als we denken ook aan zijn lage staat. zijn heerlijke afkomst, jawel. Maar hij kwam naar deze wereld om in de maagd Maria het menselijk vlees en bloed aan te nemen, het huis van David een vervallen hut geworden door de zonde. We zouden zeggen, och, dat kan toch nooit meer het geslacht zijn waarin de Heer Jezus geboren zal worden. Maria die verloofd is, ondertrouwd met een timmerman, zou dat het huisgezin moeten worden waar de zaligmaker zou opgroeien? Zou toch een paleis moeten zijn? Och nee, gemeente, zo diep. Zo diep als de mens gevallen is. Alle heerlijkheid zijn we verloren door de vallend paradijs. En heeft de Heer Christus zijn heerlijkheid, de heerlijkheid des hemels, waar hij was in de nabijheid van zijn vader, in de schoot van zijn vader, aan de boezem van zijn vader. Al zijn heerlijkheid afgelegd worden verleden week. Zijn goddelijke natuur behouden, maar de menselijke natuur aangenomen. Maar niet de menselijke natuur van een prins en van een paleis. Maar nu zo ook de mens daarin ook in al zijn heerlijkheid verlaten. Prijsgegeven door de zondeval. Want dat het huis van David zo diep vervallen was, gemeente, dat was ook een oordeel. Het maakt het wonder des te groter als de kerk zalig mag. Want gemeente, dan geldt het zo dat Maria mag zingen die in haar lage staat. Zijn dienst mag niet versmaakt, maar van zijn gunst doet roemen. Onder het oude Israël werd wel eens gedacht. En die gedachte leefde ook onder de fariseeën. Dat nu de aanzienlijken en de ouderen en de hoge plaatsten. Degene waren die een streep voor hadden bij de Heer. O, geen zins. Het zwak en het onedel, het veracht. En weet dat nou het wonder te groot te maken, het veracht door eigen schuld, door eigen nood en dood. Als een spruit uit die afgouwen dronk van Isaïe. O geboren uit die maag die moest op het bevel van de keizer, die haar woonplaats moest verlaten en naar Bethlehem moest trekken, wat zo de schriften vervuld zouden worden. Geboren in zo'n nederige situatie. Geen herberg, geen paleis, maar ook geen herberg. Geen plaats. Ach, een prediking. Gemeente voor ons allen. Geen plaats in deze wereld en geen plaats in onze harten. Gekomen tot de zijne, maar de zijne hem niet aangenomen. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Straks zal dat venstijd weer beginnen. En dan wordt het gezongen, mogelijk weer. Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt ge zijn ontmoet, o werelds hoogst verlangen. Maar het blijkt zo dat dat niet waar is. Niets werelds hoogst verlangen. Geen plaats, gemeente. De Heer Jezus moest vluchten. Jozef moest bevel worden gegeven uit te wijken naar Egypte ook. Opdat de schriften vervuld zouden uit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen. Het is waar. Maar het was er ook zo'n duidelijk bewijs van. Geen veilige plaats op deze aarde. Zelfs niet in het land van zijn vader, gegeven aan het volk van zijn vader. Gezocht om hem te doden. Om uit de hand van Herodes te blijven. En dan in zijn leven gemeten. De vos zouden holen en de vogels hebben nesten, zegt de Heer Jezus. Maar de Zoon des Mens had niets waar hij het hoofd neer kon leggen. Wat bleek het, zijn koninkrijk niet van deze wereld. Het ongeloof en het onbegrip. Een profeet is een eigen vaderland niet geëerd. Dat bleek zo duidelijk ook toen hij kwam in Nazareth. En de Heer heeft het gesproken, profeet ongeëerd onder zijn magen. Zijn eigen broeders, de zonen van Jozef en Maria, o, ze hebben niet in hem geloofd aanvankelijk. In de plaats van zijn jeugd, hem verworpen, kon al daar geen kracht doen vanwege ongeloof. Niet omdat zijn majesteit of de almacht daartoe ontbrak. Maar ach gemeente, het harde ongeloof heeft zo gemaakt dat de Heer naar een andere plek ging. Velen volgden hem na. Ja, dat is toch waar. Er waren toch velen die hem eerst navolgden. Die toch ook spraken en zelfs hebben gezongen. Gezegend is zij die er komt in de naam des Heeren, ja. Maar om hem later te verlaten, deze reden is hard. En om het ook zo uit te spreken, uitroepen, kruisigt hem, kruisigt hem. Dus fariseeën schriftgeleerden zochten hem al zo vroeg om te doden. En tenslotte gemeente dan, na meer dan 30 jaren, waar de Heer Jezus als de Zoon Gods van eeuwigheid af heeft geweten waar het heen zou moeten gaan. En na zijn jaren van op deze aarde te verkeren en na deze aarde te doorwandeld te hebben gepreekt, heeft hij zich opgemaakt om te gaan naar Jeruzalem, de stad zijns vaders, wetende dat hij daar gedood zou worden, wetende dat daar besloten was tot zijn dood, wetende dat hij daar zou overgegeven worden in de hand van zijn vijanden, dat hij zichzelf wilde overgeven in de hand van zijn vijanden, wetende dat hij verraden zou worden, notabene door een van zijn discipelen, en dat hij verloochend zou worden door een van de zijnen die met hem was op de berg der verheerlijking, wetende dat ze hem alle zouden verlaten, wetende dat hij bespot zou worden, gegeeseld, bespuwd, geslagen, veroordeeld, om tenslotte aan het vloekhout gehangen te worden. Dat hout waarvan zijn vader gesproken, dat degene die daaraan hangt, vervloekt is. Om verlaten zal zijn vader daar te lijden en te sterven. En de toren Gods te dragen over de zonde van het ganse menselijk geslacht. Waar de haat van de boos op hem neerkwam. Afkeer van de mensen geleden. Over heel de levensweg. Wanneer Jezus op aarde lag, de donkere slagschaduw van onze val. Op hem die de zon niet kende en deed. Op hem die ze van eeuwigheid af door zijn vader geroepen wist. In de nooit begonnen eeuwigheid. In die rades vredes. Waar de vader hem aanstelde. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Ik heb het gezworen. Het zal me niet berouwen. Gij zijt hoge priester tot in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Waar hij zich ter beschikking stelde. O, gemeente, hoe wist de Zoon de Gods zo eens willend met zijn vader. En zo eens gezind met zijn vader. Hoe wist de Zoon de Gods dat de mens door zijn vader geschapen zou vallen. Hoe heeft hij geweten van de rommelende ingewanden van zijn vader. Van het ontfermen van zijn vader. Hoe heeft hij geweten ook van de eeuwige liefde van de vader tot de zijne. Die hem gegeven zijn van eeuwigheid af. Hoe heeft hij dat geweten van de eer van zijn vader geschonden? Hoe heeft hij geweten ook van de kerk? O, ze moesten nog geboren worden. Maar de vader kende ze. En heeft ze aan zijn zoon gegeven. Hoe heeft hij geweten welke gevolgen de val zou brengen? Hoe diep de mens zou vallen? Hoe die in opstand tegen zijn schepper zou komen. Hoe hij de Heer zou bedroeven, zou vertoornen. Hoe hij zich over zou geven aan de dienst des Satans. Heeft hij geweten van de eer van zijn vader. Die torent over de zonde met een heilige toren. Omdat God een licht is en in hem gans geen duisternis is. En wanneer de zon niet kan bestaan. En die Heer nimmer over de zonde zal kunnen heen gaan. Heeft hij geweten ook van al deze zaken. U heeft er geweten hoe die beide zaken Gods eeuwige liefde tot zijn kerk, maar ook Gods rechtvaardige en heilige toren, hoe die elkaar alleen konden ontmoeten in dat brandpunt van de Goede Vrijdag op Golgotha. Op Psalm 85 waar zou worden, dan wordt gena van waarheid plein ontmoeten, vrede met een kus van het recht gegroet. Daar, daar zou in hem, zou die elkander moeten ontmoeten in zijn lijden, in zijn sterven. Daar op Golgotha's vloekhout, waarin hem de liefde Gods geopenbaard wordt. Waarin ook Gods heiligheid en rechtvaardigheid volkomen gehandhaafd moet worden. O gemeente, dat ene doel heeft de Zoon Gods voor ogen gehad. Voor voldoening te moeten zorgen. Dat ene verlangen in zijn ziel. Zijn vader te eren, te verheerlijken. Aan zijn eisende recht te voldoen, maar ook om nou die prijs te betalen voor zondaar. Er moest een offer gebracht worden. Er moest een offer gebracht worden. Die kan zichzelf niet verloochenen in zijn heiligheid. Hij kan zich niet verloochenen in zijn liefde. Hij heeft gedachten van vrede, geen lust in de dood. Maar wel daarin zo'n heilig lust. Ja, dat de zonde niet voor hem bestaan kan. Gemeente, daarom moest de Heer Jezus komen. Daarom is hij gekomen. En daarom moest hij op die weg gaan naar het kruishout. Daar is nou alles aan gedaan om de Heer daarvan af te houden. Dat begon al bij de verzoeking in de woestijn. Ach, eigenlijk al eerder. Als Herodes hem zoekt te doden, was dat al de plannen van de Satan om hem van het brengen van zijn offer af te houden. Maar ook in de verzoeking in de woestijn, daar heeft Satan alles aan gedaan om de Zoon Gods tot de zonde te verleiden. Dat hij van stenen brood zou maken. Dat hij maar zo God zou verzoeken door van de tinnende stempels te gaan. En dat hij ook maar voor hem zou buigen in knieval. Satan wilde hem alle koninkrijken van deze aarde aanbieden. Als dat offer niet gebracht zou worden. Maar gemeente, ook zijn eigen discipelen. Ook in hun dwaasheid, in hun liefde. Maar het was toch dwaasheid. Ze hadden de meester lief, maar ze verstonden niet. Dat hij tot behoud van hun ziel zou moeten lijden, zou moeten sterven. Ze wilden niet van weten die hij erover sprak. Toen hij het lijden aankondigde. Dat de Zoon des mensen moest lijden, moest sterven. En verworpen worden van de overpriester. Heer, het zal u geen zins geschieden. Wat sprak de Heer Jezus? Ga weg achter mij, Satanas. De Heer zag erachter de bedoeling van de boos. Om hem daarvan af te houden. En gemeente, hoe heeft hij deze zelf, naar zijn menselijke natuur, die strijd gekend in de hof van Gethsemane. Toen hij zo bitter bedroefd was tot de dood toe. Toen hij kroop door de hof van Gethsemane. Toen daar zo het zweet als bloed van hem gezien werd. Waar hij gevoelde wat hem wachtte. Dat bittere kruis lijden, die verlatenheid van zijn vader het ergste. Gemeente, hoe heeft ook Satan nog geprobeerd hem van het kruishout af te brengen? Door de spotters die het tegen hem zeiden, indien gij de Zoon God zijt, kom af van het kruis. Was het een bewijs geweest, schijnbaar van zijn godheid, als hij daarvan af was gekomen. En hoe had hij dan het lijden kunnen verkorten, maar hij heeft het geweten. Hij moest de volle beker van het storen. Over de zonde van het menselijk geslacht uitdrinken. Tot de allerlaatste druppel toe. Het is volbracht. Ach gemeente, dat zijn dingen die zijn voor ons te hoog. Maar dat heeft de Zoon Gods nou van eeuwigheid af geweten. Dat heeft de Heer Jezus nu 33 jaar lang geweten. Daar zou het heen moeten gaan. Door zijn lijden. Tot eeuwige heerlijkheid. En nu heeft de Heer alles verloren. Nee, heeft niet alles verloren. Hij heeft zijn goddelijke natuur niet verloren. En heeft nou ook niet één verloren. Want degene die de Vader hem gegeven heeft, die heeft hij niet verloren. Die heeft hij door het gericht heen gedragen. En nu zegt onze catechismus, op wat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. En als genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Uitkomst is zo verschillend gemeend in ons leven. Zal zijn eeuwig leven met hem. Eeuwig leven voor het aangezicht van zijn Vader. Eeuwig te mogen zijn voor het aangezicht van God. Of zal te zijn in de eeuwige pijn en in de eeuwige duisternis. En in de eeuwige Godverlatenheid. En in de eeuwige honger en kommer en de eeuwige dorst. Waar ween is en knes in haar tanden. Zal een van beiden zijn. En voor het laatst hoeven we niets te doen. Daar kan een mens blijven wie die is. Maar voor het ander is er nodig. Dat u het eigendom van God wordt. Is nodig. Dat u wederom geboren wordt. Is nodig dat u waarachtig bekeerd wordt. Is nodig. Dat het ware geloof. Door de werking van ons geest in uw hart gewerkt wordt. Door de Heere zelf. De Heer laat zijn woord preken. Bekeert u en gelooft. O, dat het dan in ons hart mag opklimmen tot de Heere. Bekeert u ons naar de Heere. En schenk ons dat geloof. Zal het zijn geweten. Als we sterven. Als dan uw ziel gedragen mag worden. In de schoot van Abraham. Zal het zijn. Als de Heer in heerlijkheid zal wederkomen. Om het met Job te mogen zeggen. Ik zal hem zien en geen vreemd zal het zijn. Om te mogen zijn waar de Heer zelf is. Waar hij heeft gebeden. Over die heerlijkheid. Vader. Dat zij die gij mij gegeven hebt. Die mogen schouwen. Die heerlijkheid. Die gij mij gegeven hebt. Van voor de grondleggende wereld. Zal het zijn. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in geen menshart is opgenomen, maar zal ook wat zijn. Te zijn in die eeuwige pijn, dan zult u roepen, dan zult u knielen, dan zult u bidden, dan zult u bonzen. Het zal eeuwig te laat zijn. De catechisme spreekt over drie zaken, wanneer Jezus nu ook het heeft verworven door zijn lijden sterven. Op wat hij met zijn lijden, dus met het enige zoenoffer voor ons lichaam en onze ziel. Van de eeuwige verdoemenis verlost en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Genade, dat is nou een onverdiende zaak. Genade, dat is nou iets wat u niet kunt betalen. Dat is niet wat u iets kunt verwerven. Dat is niet iets wat u kunt verdienen. Dat is niet iets wat u bijeen kunt brengen. Maar dat is nou vrije gunst. Dat is nou de bedelaarshand. Dat is nou de onverdiende ontferming. Dat de Heer een mens die hem tart en een mens die van hem vandaan gaat. En een mens die hem verraadt en verloochent. En een mens die zijn zoon naar het leven staat. En een mens die de Heer op zijn hart trapt. Dat een mens die de Heer zijn aangezicht slaat door de zonde. En dat is nou de mens die de vijand kiest boven de Heer. De dienst als Satan boven de Heer. Niet wil doen naar zijn zonde. Maar zijn genade wil bewijzen. Wil vergeven. De zonde niet meer wil gedenken. Hoge mee, dat is een wonder. Dat is nou een wonder van vrije gunst. Dat is nou een wonder waarbij de Heer het heden neemt uit zichzelf. Dat is nou een wonder vanwege die eeuwige liefde Gods. Dat is nou een wonder vanwege de verdiensten Gods Zoon. Gerechtigheid. Ja, dat is nou het wonder. Dat de Heer dat nou doet in een weg. Waarin we zouden zeggen het, de waarheid en de gerechtigheid en de heiligheid niet wordt geschonden. Maar waarin nou de rechtvaardigheid Gods en de gerechtigheid Gods volkomen wordt gehandhaafd. Ach, gemeente, wat wordt er vaak in de wereld, wat is er vaak een onrecht? Wat is er ook, wat wordt het recht met voeten getreden? Wat is er een onrecht in de wereld? Wat is er een onrecht onder de mens? Wat doen mensen elkaar een onrecht aan en u krijgt uw recht niet op deze aarde? Wat kan er een onrecht zijn in de huwelijk? Wat kan er een onrecht zijn in de gezin, in de families? Wat kan er een onrecht zijn in de kerk? Gisteren morgen belde mij iemand nog. Uit de gemeente, uit onze klasses. Had dingen meegemaakt. Wilde zijn hart uitstorten. We zaten zomaar lange tijd aan de telefoon aan te horen. En ik moest de man zeggen, maar u zult geen recht gedaan worden hier op aarde. Ook in de kerk niet. Daar geschiet geen recht. Maar gemeente, zo is het niet bij de Heer. Als het gaat om zalig worden, als het gaat om vergeven, als het gaat om het leven. De Heer wil dat schenken, maar in een weg van recht en van gerechtigheid. En nu ligt die recht en gerechtigheid ligt niet in ons hart. Maar die is nou geschied op Golgotha. Die is nou geschied op Golgotha. Gaat de Heer wel uw hart voor inwinnen? Gaat de Heer wel dat uitwerken in uw hart en in uw ziel? Zoals de Heer het ook deed bij Hizkia. Zal wel alle zonden in uw leven door de Heer worden aangewezen door de Heilige Geest. Maar er zal wel alle zonden beleden moeten worden. Zal wel ook met de zonde van harte gebroken. Zal wel de Heer het uitgesproken moeten worden. Uw doel is rein. Uw vonnis schouw is rechtvaardig. Wel het oordeel gebillijkt moeten worden. Om de Heer om genade te vragen. Heer, genade. O God, hoor hoe een boeteling pleit. Ach, ik denk aan een moeder. En haar kind kan iets doen. Waarvan we zeggen, dat is nou onvergeeflijk. Zou een ander het doen? Dan zouden we aan die ander nooit denken. Maar uw kind wil uw moeder, uw vader hart het vergeven. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. En dan zegt de Heer, of schoon deze vergaat, zal ik u toch niet vergeten. Maar als bij de Heere in een weg van recht en gerechtigheid. Hij dat wil doen. Het eeuwige leven verwerven. De dood verdient. Nee, niet de dood verdient. De eeuwige dood verdient. Maar dat de Heer nou zulke mensen met zich wil hebben. In de eeuwigheid. Dat ze met hem zullen zijn. Dat hij blijde met hen zal zijn. Zij blijden met hem zullen mogen zijn. Voor eeuwig. Wel zalig hij. Wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt. Voor het heilig oog des Heren is bedekt. Wel zalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wel schuldig keurt. Voor eeuwig, Micha 7, dat Heer, ik zal de zonde nimmer meer gedenken. Werp in de zee van vergetelheid. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. O, zie daar, gemeente, dat lijden van de Heer Christus. Een verlossing naar ziel en naar lichaam. Ja, ook het lichaam. Dan zal ons lichaam moeten sterven. Maar dan waakt de Heer over het lichaam van de zijne, waar het stof wordt op de aarde. Met een tere zorg. Om het eens op te wekken in heerlijkheid. En als de ziel sterft, mag deze bij de Heere zijn. Maar gemeente, moet een voort ook naar het tweede toe. Geleden. Onder, naar ziel en lichaam gekruisigd. Onder Pontius Pilatus. Niets geschiet. Bij geval, gemeente. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Omdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het streng oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En heeft dat niet, betrekking gelijk vraag aan antwoord 39, maar heeft dat iets meer in? Dat hij gekruisigd is geweest, dat of hij met een andere dood gestorven ware, ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeente, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van zere mond. De Heer moest er kruisdood sterven, uitgesproken door de rechter Pontius Pilatus. Meerdere pogingen zijn beraamd om de Heer Jezus eerder te doden. Ook de Farizeeën schriftgeleerden hebben eerdere pogingen al beraamd, maar het mocht niet. De overheid, Gods dienares ons ten goede. De wettige overheid zou het oordeel moeten uitspreken over de Zoon Gods onschuldig. En de wettige overheid zou hem moeten overleveren om gekruisigd te worden. Onschuldig, ter dood veroordeeld. De overheid, Gods dienares, door mij regerende koningen. En gemeente, wat is het een aangrijpende zaak, als naar de rechterlijke macht, naar eigen inzichten handelt, of naar mensen ogen omziet, en de geboden inzettingen Gods veracht, toen erg, en nu erg. Pilatus en Romein, uit zijn mond werd onschuld van de Heer Jezus gepredikt tegenover het volk der Joden. Onschuldig. Maar hij is bezweken onder de druk der Joden. Toch voortgegaan. En door dat alles heen volvoerde de Heer zijn weldaad. En dan weet ik, ik had gezanten wel. Dat onder de Joden er een ander, dat was ook niet bijgeval, dat in die dagen er een Romeinse overheid was. Want wat was de dood onder de Joden? Dat was niet de kruisdood. Dat was de dood door steniging. Maar het heeft Gode behaagd dat zijn zoon die dood zou sterven. Die van zere wegen vervloekt is. En de kruisdood kenden de Romeinen. Wat geloofde van de voorzienigheid Gods, gemeente? Wat geloofde van de voorzienigheid Gods? Dat keizer Augustus een bevel moest uitvaardigen. Dat zo Jozef Maria in Jeruzalem zouden komen en de schriften vervuld zouden worden. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Dat in het woord in het Oude Testament al gesproken wordt over de vloekdood aan het hout, terwijl die Joden niet kenden. Dat de Romeinen het voor het zeggen moesten hebben, omdat die dood door de Zoon Gods geleden zou worden. O gemeente, door alles heen, door het woeden van de duivelen, door het beramen van de boosaardige plannen van de Joodse godsdienst. Door het kruisigt hem heen, volvoert de Heer zijn goddelijke raad. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. En het welbehagen zal door de hand van Gods Zoon gelukkiglijk voortgaan. O, gemeente, loopt de Heer nooit uit de hand. Liep de Heer niet uit de hand bij Jozef. Liep de Heer niet uit de hand met de kinderen Israëls. Het liep de Heer niet met de hand toen Abraham Isaac moest offeren. Het loopt de Heer niet uit de hand. Als daar de Zoon God zou moeten sterven, zou het de Heer uit de hand lopen. In onze dagen, als het gaat om zijn raad en om zijn welbehagen, als het gaat om de zaligheid van de kerk en de bewaring en de vermeerdering ervan, om het toebrengen van zondaren, daar heeft de Heer niemand voor nodig. Al wil de Heer daar de dwaasheid de prediking voor gebruiken. Niets anders kan de kerk verlost worden dan door de vloek der wet. We hebben gezondigd tegen een heilig en rechtvaardig God gemeente. Dat u dat toch zou verstaan. Dat u zou verstaan wat het is. Dat u over de zon niet heen zou stappen in uw leven. Dat u niet voort zou gaan. Dat de zon niet zou goedkeuren in uw leven. De Heer Jezus toonde aan de discipelen die vijgenboom die verdorde op het woord van de Heer. Zo is de Heer. Denk aan de vrouw van Lot. Die veranderen zou Pilaar. Denk zo ook aan het kruis. Waar de Zoon Gods moest sterven. Zo is de Heer. Waar het gaat over de zonde in uw leven. En onze God is een verterend vuur. En onze God houdt de zondaar geenszins onschuldig. En hij spreekt vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar gemeente, u mag dat troost zijn. Troost worden, ja, voor een volk. Voor welk volk? Wel, ik lees gewoon wat er staat in zondag 15. De toren Gods tegen de zonde. Des ganse menselijke geslachts gedragen heeft die toren van God waardig zijn. Ja, maar dat is ieder mens. Ja. Maar weet u dat? En weet jij dat? En gevoelt u dat in het diepst van het binnenste leven, een tijd van gevoel, dat bedoel ik niet. Maar de Heer zegt, op deze zal ik zien die voor mijn woord beeft. De verbrokenen van hart, de verslagenen van geest. Dat is het volk waar de Heer denkt. Dat is een toren gevoeld. Ze zullen zien die ze doorstoken hebben. Over een rouwklacht, met een rouwklacht over een enige geboren zoon. Die weet dat ze gezond hebben tegen de vader, hem niet lief gehad in alles. Zijn goedheid, zijn heiligheid veracht. Tegen de zoon niet gewild, de koning is over uw leven. Niet verstaan dat elke zonde van leven een nagel is door zijn hand. En dat God, die hij de zonde ongestraft liet, ze straft aan zijn zoon. Zondigen tegen de Heilige Geest. In het weerstaan, tegenstaan van de Heer uitblussen. O gemeente, dat is een aangrijpende werkelijkheid in ons leven. Maar gevoelt u al de toren van God over de zonde in uw leven. En dan moet u vanmiddag eerlijk zijn, niet liegen. En we kunnen er indrukken van zijn in ons leven. Maar uiteindelijk waren zulke indrukken ook wel bij Saul. En zulke indrukken waren er ook uiteindelijk bij Judas. En ze waren er ook bij Kain. Maar schuld, verslagen en verbroken, dat is anders. Dan kunt u niet verder. Dan kunt u niet verder met uw schuld. Dan kunt u niet verder met uw leven. Je hoort ook zo waar, zondag 38, het strenge oordeel Gods over u gaat. Oude Nieuwe Testament preekt dat. Het oordeel van God over uw leven, dat gaat ook in deze tijd weer over ons leven heen. Maar daar is ook het coronavirus toch een teken van. Opnieuw weer met een kerk half leeg. Een oordeel van de Heer begint het niet bij het huis van God. Merkt u het niet op? Moeten we het ook niet zeggen waardig gemaakt? Waardig gemaakt, Heer. Waardig gemaakt. In uw eigen leven ook. Gemeente, dan zijn het niet Rutte en die jongen waar de vingers naar uitgaan. Maar dan moet u zeggen, Heer, wij hebben dat verdiend. En de overheid, wij hebben die overheid verdiend. Dan moeten wij zeggen op het hoogst misdaan. Wij van het heilspoor afgegaan. De vervloeking op u liggen. En als u nou moet zeggen vanmiddag. Ach, daar kan ik mijn hart niet toe brengen. Nee, daar kan ik mijn hart niet toe brengen. En dan zullen er mensen zijn die zullen zeggen, nou ja, daar gaat het niet om. In onze dagen zijn er velen die dat zeggen. Het gaat niet om je hart, het gaat niet om je gestalte, daar gaat het ook niet om. Maar als de Heere werkt door zijn Heilige Geest in uw hart, dan krijgt u verbroken hart. Dan krijgt u verslagen geest. Dan beeft u voor het woord. En waar u dan moet zeggen, zulke hart heb ik niet. O, gaat niet voort. Zeg ook niet, och, mocht het nog eens gebeuren. Hij zegt ook niet zoals velen onze dagen zeggen, nou ja, ik geloof en het komt wel goed, want de beloften zijn velen. Maar buig de knieën, Heere, bekeert u mij dan en verbreekt u mijn hart. Als ze nou vanmiddag in de kerk zitten die zeggen, hoe moet het nou met mij? Als nou vanmiddag in de kerk een blind is, een kreupele, een hulpeloze, een arme en een ellendige. Gemeente, dat zijn nou degene die de Heer zalig spreekt. Dat zijn nou degene aan wie de Heer wil omzien. Aan wie de Heer zijn genade kwijt wil. Bij wie de Heer ook in hun hart en leven wil komen als die schuld overnemende borg. Zulke zielen wil de Heer zichzelf openbaren met zijn schatten. En gaven van genade, gerechtigheid en eeuwig leven. En hebben we vanmorgen gehoord. Dan is die dagelijkse bekering nodig. Om nou zo'n nooddruftige te blijven. Om nou zo'n arme te blijven. Om nou zo'n hulpeloze, zo'n ellendige, zo'n blinde te blijven. Die door de Heer geholpen moet worden. Die van genade moet leven. En die nou vertroost mag worden. Als het gaat over het lijden sterven van de Heer Jezus Christus. Als het gaat over die schuld overnemende borg. Die nou de zaligmaker is van zondaar, van hulpeloos, van armen, van blinden. Maar die het ook moeten zeggen, o Heere, wees mij de zondaar genadig, o gemeente. Dat dan uw ogen nog. Op hem geslagen mogen zijn. En als u dan mag horen. Dat de Heer in zijn toren wil denken aan zijn ontferming. Als u dan mag horen. Dat de Heer nog zijn genade wil bewijzen aan de grootste der zondaren. Dat u dan mag zeggen, Heere. Doe zo ook aan mij. Opdat ik nou voor mij zou mogen gelden. Zou het voor mij kunnen. Wat Paulus getuigt, met hem gestorven, maar ook met hem te mogen opstaan tot een nieuw leven. Hij voor mij, dat ik anders eeuwige dood zou sterven, Heere, doe zo ook aan mij. Ja, we eindigen. Denk het aan die moordenaar. Die het moest zeggen. Wij rechtvaardig. Hij onrechtvaardig. Heere, gedenk mij. De eeuwige dood verdient. Het eeuwige leven verkreeg. Heden zult gij met mij. In het paradijs zijn. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen. Psalm 69, vers 13. Psalm 69, vers 13. Tot de gemeente willen zingen Psalm 21, vers 6. 21, het zesde vers. Thank you. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heer zegene u en hij behoede u, de Heer, doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.